Hey, dag beste luisteraars. Dit is Copyright Jens. Voor we de aflevering invliegen, wil ik even benadrukken dat we in deze aflevering zullen refereren naar audio- of videomateriaal dat we zullen afspelen in de aflevering, maar dat jullie niet meer zullen horen. Hoe komt dat? Wel, simpel. Vroeger dachten we dat we via creatief gebruik ook gebruik mochten maken van bepaalde tv-interviews en zo. En dat is blijkbaar nog een beetje troebel water en het kan zijn dat we daarvoor in de problemen geraken. Dus we hebben ervoor gekozen om deze momenten uit de aflevering te halen. Wil je die echter toch nog zien, dan kan je nog altijd naar grasspraak.be naar de casefile van deze aflevering. Oké, geniet van de aflevering. Bye!
Dat was perfect, net op tijd zeg. Flink zo. Welkom bij Grafspraak.
Ik heb mijn best gedaan. Hallo.
Jens is er nog net op tijd kunnen komen bezig.
Ja, de intro was letterlijk al aan het spelen en ik ben bijna rondcrossen, maar het is gelukt.
Leuk dat jullie er terug bij zijn. Ik ben Niki en naast mij zit Jens.
Hey.
Hoe is het, Jens?
Goed, lange bewogen dag of zo. Al ja, enige lange bewogen dagen, waardoor ik sociaal volledig uitgeput ben. Ik ga mijn vrije tijd spenderen met een ander mens praten.
Ja, ik snap het volledig. Het zit ook al een tijdje tussen ons vorige opname en ondertussen ben ik ook nog een keer ziek geworden, wat dat ook alweer 2 weken van mijn leven heeft weggenomen. Dus ik ben blij dat ik nu tenminste weer een beetje de energie heb om er terug in te vliegen.
Maar we waren de mensen niet alleen. We zaten samen.
Voilà. Gedeelde miserie is altijd veel beter.
We hebben zo nog een klein lockdown nasmaakje gehad door samen opgesloten te zijn.
Ja, altijd tof, hè.
Yes. Maar we hebben het overleefd. En we zijn hier weer.
Voilà, dat is het belangrijkste. Nu, laten we ons maar al direct een keer invliegen in vandaag. Wij hebben al vast een paar mensen te bedanken, zijnde onze patrons. Jens?
Ja, inderdaad. Deze week zijn dat Jonas Verbeke, Lord Arthur, Annelies de Koning, Tom K., Betty Sue, Michel Buik, Ruben Vaastra, Ieper, Kevin en Sarah, Johanna, Benedict Helissen, Shani Hoosens, Helena Heijmans, Daisy de Boeveren, Ray, Sarah S., Anne van Woensel, De Fiscus, Michiel Provoost, Lenny Wiemes, Jury van Malderen, Shari Polvliet, Miguel Fernandez Perez, De Jan, Mike Keizer, Josie, ook Jens, Glenn, Michael Onklinks, Leentje Roesbeke, Zustache, Koen en Suzanne van Dalen. Allemaal fantastische topmensen die het in heel hun leven nooit gaan voor hebben dat ze voor de eerste keer ooit gaan meedoen aan een betoog voor iets dat zij belangrijk vinden. En dan zelfs uitgenodigd worden om mee naar binnen te gaan in een gemeenteraad en daar gaan zitten. Maar het gaat nog een 3-tal uur duren voordat op het interessante onderwerp komt. Eerst moeten ze zo nog discussiëren over het stadion van Cercle Brugge en een of andere lift en zo. Dat moet ook allemaal besproken worden. Ook allemaal heel belangrijk. Dus die beslissen van tussenin te zeggen van, kijk, ik ga gewoon eerst keer iets gaan eten, een keer over en weer, en ik ga dan terugkeren wanneer dat iets interessanter wordt, om dan te ontdekken dat ze niet meer binnen mogen, een keer dat de gemeenteraad al bezig is. Dus dan noodgedwongen nog maar een ijsje zijn geweest gaan eten in de McDonald's.
Oh, jammer.
Dat gaan ze nooit voor hebben.
Oh, ik vind dat zo erg dat je hebt moeten kiezen voor een troostijsje in plaats van de hele gemeenteraad uit te zitten.
Ik zat er met mijn trieste McFlurry. Maar dikke shout-out naar Nico Blondrock trouwens. Ja. Op schepen.
Absoluut. Ja, wel, en als ik ook misschien nog een keer een klein beetje reclame kan maken voor mijn eigen winkel. Ik heb eigenlijk zo'n kleine 2 dagen geleden ook wel iets vrij tof gedaan. Hè. Ik ben eigenlijk uitgenodigd geweest om stagekitten te zijn. Ja, dus voor de mensen die niet weten wat dat is. Dat is eigenlijk als je een burlesque show hebt, is er altijd iemand dat ook het leuke taakje krijgt om wanneer dat de dames, heren en andere personen hun kleren hebben uitgespeeld, dat die dat eigenlijk mag gaan opkuisen. En dat was ik.
Ja, inderdaad. Dus hij had de eer gehad waar veel mensen volgens mij wel geld voor zouden geven om de kleren die Ding Dong Dolores net heeft uitgegooid, om die te mogen gaan oprapen.
Ja, zeker. Een kleine shout-out daar naartoe. En ook naar Mieke, want die luistert ook af en toe.
Voilà. Yes. Inderdaad, jullie zijn de max.
Nu, voordat we erin vliegen met de case van vandaag, hebben we nog een berichtje gekregen van een van onze luisteraars. Nu, deze persoon wenst anoniem te blijven, dus dat gaan we zeker ook respecteren. En het moet wel gezegd worden, de inhoud van het bericht is behoorlijk schrijnend. Dus als er mensen zouden zijn met donkere gedachten, weet dat er altijd hulp beschikbaar is voor jullie, onder andere de zelfmoordhulplijn 1813.
Ik luister al sinds het begin naar jullie leuke podcasts en doe dit ook stevast tijdens de lange ritten die ik maak met mijn goederentrein. Al een tijdje twijfel ik om een ervaring die ik een paar jaar geleden heb meegemaakt te delen, maar ik heb besloten om dit nu toch te doen. Ik ben dus goederentreinbestuurder en zoals iedereen wel weet gebeuren er op de spoorweg regelmatig wel eens dingen die minder leuk zijn. Ik doe deze job nu al een 20-tal jaar en ik kan wel zeggen dat ik ondertussen gepokt en gemazeld ben en niet meer snel van mijn melk ben als ik eens iets onaangenaams meemaak. In deze 20 jaar heb ik jammer genoeg al een 6-tal keer een persoonsaanrijding gehad en 2-maal een ongeval met een personenwagen. Ik heb er eigenlijk nooit last van gehad en kan die dingen heel goed plaatsen. Ongevallen gebeuren jammer genoeg 1-maal. Zonder gevoelloos te willen klinken, maar met de jaren bouw je hier wel een weerstand voor op. Maar in 2019 heb ik in Duitsland een aanrijding gehad die ik tot nu toe nog altijd niet kan plaatsen. Tijdens een zeldzame dagrit langs de oevers van de Rijn zie ik in de verte ineens 2 personen het spoor instappen. Ze steken niet over, blijven in het midden staan en omhelzen elkaar stevig. Ik doe wat ik moet doen en geef een noodremming en verzend een alarmoproep. Voordat de aanrijding plaatsvindt, kan ik hen nog heel duidelijk zien. Een jongere man met blauw-wit gestreepte trui en een oudere grijze man in een okerkleurige jas. De jongere man stond met zijn rug naar me toe, dus die kon ik niet zien, maar die oudere man, nog steeds de jongere omhelzend, keek me recht aan. Het vreemde was dat deze man een iets wat geruststellende, bijna goedkeurende glimlach op zijn gezicht had. Hetgeen dat volgt beschrijf ik liever niet. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en ik geef hen het relaas van de feiten. De politie en de brandweercommandant zijn me daarna nog 2-maal komen vragen of ik zeker was dat ik 2 personen gezien had. Want blijkbaar vonden ze enkel de stoffelijke resten terug van de jonge man, die perfect overeenstemde met mijn beschrijving. Ik ben tot op de dag van vandaag nog altijd heel zeker dat ik 2 mensen onder mijn trein heb zien verdwijnen. Het tijdstip van verdwijnen uit mijn zichtveld kan nooit groot genoeg geweest zijn voor de tweede persoon om nog last minute ongedeerd weg te duiken. Ik weet dus niet of hetgeen wat ik heb meegemaakt te omschrijven is als paranormaal, maar bevreemdend is het wel. Het feit is dat er nooit een tweede lichaam is gevonden en het werd destijds afgedaan als een vorm van stress en verhissing langs mijn kant. Ik denk er nog vaak aan en neem troost met de gedachte dat deze jongeman misschien vergezeld werd door een soort van engelbewaarder. Wie zal het zijn? Oké, dank u wel om deze inzending te doen. Zelf ben ik er wel even stil van geworden.
Er zijn geen woorden voor.
Ja. Ten eerste, dat moet wel verschrikkelijk zijn dat je... Nee, als treinbestuurder, als je zoiets meemaakt, dat is ook een redelijk machteloze positie dat je inzet. Hè. Weten dat er zoiets zit aan te komen en dat er eigenlijk heel weinig is dat je nog kan doen op dat punt. Ik weet wel uit goede bronnen dat bij de Belgische spoorwegfirma, ik weet niet hoe dat in andere landen zit, dat er wel heel veel psychologische begeleiding aangeboden wordt aan bestuurders die zoiets meemaken. Natuurlijk mag dat liever niet mee. En ik hoop dat als er mensen zijn die dit verhaal net gehoord hebben, die zelf ook soortgelijke gedachten koesteren, dat die ook wel weten dat er altijd hulpkanalen zijn, dat je altijd mensen hebt waar je bij terecht kan. Ook al voelt het vaak niet zo, al voelt het vaak alsof dat niemand je gaat kunnen helpen of dat iemand tot last gaat zijn. Geen schrik hebben om beroep te doen op je netwerk en ook op professionals die ervoor dienen. Onder andere, zoals Aniki daarnet zei, de zelfmoordhulplijn 1813 is daar een heel geschikt medium voor. Nu het verhaal zelf, Nikki, wat denk je daarover?
Oh, ik vind het... Maar ik wil ten eerste al zeggen, heel erg bedankt om dat te delen met ons. Dat kan echt niet gemakkelijk geweest zijn. En dus echt wel alle respect daarvoor. Dat je daar gewoon ten eerste ook al mee... wil naar buiten komen en dat verhaal wil delen. Dat kan echt niet gemakkelijk zijn. En ja, ik ben wel geneigd om het te geloven. Allee, ik bedoel, ik ga natuurlijk niemand in vraag trekken dat echt al zo lang doe en met zoveel ervaring. En allee, ja, soms worden er wel een keer dingen gewijd aan te weinig slaap of stress of zo. Maar als je echt er zodanig van overtuigd zijt. Allee, ik bedoel... Het is moeilijk te omschrijven, hè.
Er zijn nu eenmaal ook talloze verhalen van mensen die een bijna doodservaring hebben meegemaakt of zo. Of mensen die eventjes klinisch dood zijn geweest, maar toch nog zijn teruggebracht. Die wel beweren dat ze geliefden gezien hebben. Dus ik geloof wel persoonlijk dat dat kan. En wie weet... Ja, was er gewoon een bepaalde energie rond die persoon die zich zodanig sterk kon manifesteren op dat moment dat die persoon wist van nu is het einde voor mij, dat zich effectief gemanifesteerd heeft als ja, in de vorm van de persoon waaraan dat hij dacht of de persoon die bij hem was. Ja, het is heel moeilijk te beschrijven.
Ja, het is ook geen klaar duidelijk antwoord dat we hierop kunnen geven. Ik denk dat ik, als ik het persoonlijk zou bekijken, zou ik zeggen van ik wil het graag geloven.
Voilà, inderdaad. Want ja, nu zitten we hier in alle sereniteit over te praten, maar binnen 5 minuten is het haha, spoken. Dus allee, ja, dat is ook zo'n beetje...
Maar er moet ook plaats voor zijn.
Ja, voilà, inderdaad.
Ik denk dat we al een paar keren toch wel al een paar serieuzere onderwerpen getackled hebben. En bedoel, that's life.
Ja, inderdaad, helaas wel.
Heel veel ups, maar ook heel veel downs.
Voilà. Gaan we terug naar de ups?
We gaan naar de ups. Ja. Yes.
Nu, voordat we er volledig in overgaan, Nikki, de eindtheorie wie dat de mol is.
Oh.
Heel Vlaanderen is nu bezig met één groot mysterie, of toch een groot deel van Vlaanderen.
Hoeveel afleveringen gaan er al uit zijn eigenlijk tegen dat deze aflevering uitkomt?
De tweede is deze week uitgekomen, maar wij hebben nog niet gekeken.
Daar moeten we zelf
al onze informatie is gebaseerd op aflevering 1. We weten al wie het niet is.
Wel Matteo Simoni.
Iedereen is Matteo Simoni. Zo goed is hij.
Zo de goede acteur. Nee, ik vond het wel hilarisch. Ik was aan het werk en er liep effectief iemand zo, met zo een petje en een brilletje en echt ook zo een beetje zo een ingetogenere houding. En het was hem echt. Het was hem echt.
Oké, maar los van Matteo Simoni.
Ah, maar ik ben daar zo slecht in.
Ja, ik ook. Ik zit er elk jaar naast. Maar ja, het is misschien wel leuk als we elke 2 weken gewoon een keer onze beste hok geven.
Ja, maar weten we wat het is? De mol moet wel proberen om te saboteren, maar tegelijk moeten andere mensen ook zich een beetje verdacht maken, zodat ze mensen ook op het verkeerde spoor kunnen zetten. Nee?
Ja, dus, wat is uw gegarandeerd verkeerde hok van deze week?
Thomas.
Oké, ik ben heel slecht in namen onthouden.
Dat was die lange leerkracht.
Oké. En op wat baseerde dat? Is het gewoon een buikgevoel? Of had hem iets zien doen? Of had een hint opgepikt in de aflevering?
Je vraagt mij nu wel iets over een aflevering dat al een week geleden uitgekomen is. Ja. Natuurlijk, dat we samen bekeken hebben.
Ja. Tegen volgende keer bereiden we ons hier beter op voor. Oké, maar dat is geen specifieke reden waarom dat Thomas is gewoon...
Maar ik denk het wel, ja, dat hij wel een paar dingen had gedaan tijdens die aflevering. Maar like I said, ik kan dat even goed gedaan hebben om zichzelf gewoon een beetje verdacht te maken natuurlijk.
Ja, dat is waar.
Dus Thomas, als geluisterd, sorry.
Oké. Terwijl mijn hok, ik heb hem al wel een keer tegen u verteld, is Jael. Ik kan ook zeggen waarom. Ik denk dat ik een hint heb opgepikt die met haar te maken heeft. Mm-hmm. Heel in het begin van de eerste aflevering, wanneer al de kandidaten te weten komen dat ze kandidaat zijn, werden die in een hang geleid. En die hang was volledig ingekleed in een Twin Peaks motief. Hey, met de zwart-witte tegels, de rode gordijnen. Het was duidelijk Twin Peaks. Dat was ook de eerste dat hij zei Twin Peaks.
Ja, het was onmiskenbaar. Juist. Het was gewoon een ander motiefje op de vloer.
Ja, inderdaad. Maar het was Twin Peaks.
Ja.
En er is maar één iemand die op haar naam zo 2 puntjes heeft staan. Twin Peaks die bovenop haar naam staan. En het is Jael. Hoe noemde dat weer met een geleerd woord?
Een trema,
ja, inderdaad. De enige persoon met een trema, de enige persoon met Twin Peaks op haar naam is Jael. Ik weet niet of dat dit een theorie is in de molkringen. We zitten niet echt in de Facebookgroep of op Twitter of zo. Ik weet niet of dat die theorie al gesteld is door iemand, maar het is mijn theorie. Het trema slaat op de Twin Peaks op Jael haar naam.
Oké, maar om het een beetje meer graspraakwaardig te maken, we hebben ook wel behoorlijk wat spooky films gezien de laatste tijd. Us hebben we eindelijk een keer werk van gemaakt.
Klopt, ja. Ik weet plots geen enkele film meer dat wij gezien hebben in de laatste periode.
Oh, jawel. X en... Tjoe, noemt hij? Allee?
Ja, ik weet wat ik...
Pearl.
X en Pearl, ja, inderdaad. Twee films in dezelfde story eigenlijk, maar de tweede film speelt zich zo 50 jaar eerder af of zo. Hè?
Ja, inderdaad, met Mia Goth.
Ja, Mia Goth, ja.
Ja, dus...
Fantastische actrice.
Ja, en een beetje jaloers op haar naam.
Ja, wie zei het hier? Shirley Messi. Dat was een Nicky haar burlesque naam trouwens.
Ja, bij deze is dat gecopyright. Denk er niet aan om hem te stelen.
En wij anders nog films gezien? Garandeert wel, hè?
Ja, en ik had mijn eigen voorgenomen om die ofwel te onthouden ofwel op te schrijven. En ik heb geen een van de twee gedaan.
Het zal misschien
de volgende grafspraak zijn.
Voilà. Of we vergeten dat gewoon volledig. Dat kan ook. Goed, de orde van de dag.
Ah, wel, laat ons erin vliegen. En het wil nu toevallig juist, dat terwijl ik vandaag Facebook aan het doorscrollen was, dat ik ook een artikel zag passeren dat toch wel losjes te maken heeft met het onderwerp van vandaag. Okay. Zijn de reïncarnatie, of toch in elk geval de overtuiging van een vorig leven? Ik heb vandaag namelijk een artikel gezien, getiteld US Child Named Reincarnation of Important Buddhist Spiritual Leader by Dalai Lama.
Ik heb er iets van gehoord, ja.
Ja, dus dat zou een Amerikaans jongetje zijn van, als ik mij niet vergis, pakt er mij niet op van Filipijnse afkomst. Ja, hoe oud was hij? Ga ik er kijken. 8 jaar.
Dus dat is de nieuwe leider van het boeddhistische geloof.
Ja, ik dacht dat zoiets van derde in rang was of ja, sorry, ik heb het in de rap gelezen.
Oh, maar ik zou het zo grap vinden, moest die hem dan gewoon Kyle noemen of zo.
Ja, maar dat is dan wel ook weer. Hè. Je bent nog maar 8 jaar en in één keer had je zo heel de verantwoordelijkheid van de boeddhistische wereld op je schouders. Terwijl dat je waarschijnlijk gewoon maar Pokémon wilt spelen of zo. Nu, in elk geval, dat brengt ons wel bij het onderwerp van vandaag, wat ik daarnet dus zei. Ik wil het namelijk hebben over reïncarnatie. En ja, zoals dat je waarschijnlijk ook wel al een keer hebt opgevangen, zijn er verschillende mensen die wel eens beweren dat ze weten wie dat ze waren in een vorig leven. Mm-hmm. Maar weinigen daarvan gaan dat waarschijnlijk al weten op 3-jarige leeftijd. Nu, dat is wat we vandaag gaan bekijken, want ik ga namelijk het verhaal van Dorothy Eady vertellen. Dat is een vrouw die eigenlijk haar hele leven de rots van is van overtuigd geweest van wie dat ze was in een vorig leven en daar eigenlijk dan ook haar hele leven aan gewijd heeft.
Spannend.
Ja, het is eigenlijk een tip geweest van luisteraars, maar hij stond ook al een tijdje op mijn lijstje. Dus ik ben blij dat ik er ook eindelijk een keer werk van heb kunnen maken.
Denk jij dat jij gereïncarneerd bent, Nikki?
Ik wil er graag... Ja, kijk, ik keer weer terug naar de I want to believe, maar ik denk als het aankomt op echt zo ja, doodgaan en wat volgt er en zo, dat ik eigenlijk het liefst wil geloven dat er inderdaad wel iets is en dat ik ook, voordat ik geboren was, dat ik ook al iets was.
Ja. Ja, ik denk zo ook dat ik... er is één grafspraakcase geweest waar ik echt wel een link mee voel. Namelijk in de zin dat ik enorm veel kan eten en geen woord uitspreek. Dus ik denk dat ik een nazaat van Taraar ben. Of dat zijn geest ergens in mijn maag zit, op zijn minst.
Ja, dat ga ik je nadenken. Hé. Wat is er nog allemaal van cases dat ik zou kunnen geweest zijn in mijn vorig leven? Well, ja, is ook wel al een keer een beetje te blijten, dus La Llorona zou wel een keer kunnen.
Hij zei gewoon de Cecil Hotel.
No vacancy. Oké, we gaan over naar Dorothy, haar verhaal.
Ja.
Dorothy Louise Eady, zij wordt geboren in 1904 in Blackheath, wat dat een wijk in Londen is. Ze wordt geboren als enig kind in eigenlijk een typische working class family, waarbij dat haar vader werkt als arbeider en haar moeder thuis blijft als huisvrouw. Nu, wanneer dat Dorothy 3 jaar is, dan maakt ze eigenlijk een zeer ongelukkige val van de trap bij haar thuis. Het is eigenlijk zelfs zodanig erg dat ze doodverklaard zal worden. Nu, ja, uiteraard, het is uw enige kind. Allee, of dat nu uw enig kind is of één van de vier. De moeder was natuurlijk er helemaal het hart van in. Ze was helemaal over haar toeren. En het is eigenlijk zo, omdat de moeder zodanig aan het panikeren is, wordt het lichaam van Dorothy eigenlijk op het bed in haar slaapkamer gelegd, zodat er eigenlijk ook voor de moeder kan gezorgd worden. Ondertussen heeft een dokter eigenlijk ook al alle mogelijke tests gedaan op het lichaam om echt wel 100% zeker te zijn dat ze doodverklaard wordt. En die zegt van kijk, ik ga eerst even terug naar mijn kantoor. Ik ga er nog een verpleegster bij halen. Wij gaan dan terugkeren om het lichaam in orde te brengen en om het te vervoeren. Nu, wat gebeurt er als de dokter terugkomt en ze gaan de slaapkamer in? Wat zien ze op het bed?
Twee Dorothy's. twee Dorothy's.
Wel, ze zien één Dorothy, maar plots is Dorothy terug springlevend en zit ze op bed te spelen alsof dat er helemaal niets gebeurd is.
Oké, fantastisch. I love a happy ending. Dit was Grasspraak voor deze week. Dank u wel.
Maar ik kan wel zeggen, het gaat geen sad story zijn. Mm-hmm. Als ik u daar al blij mee kan maken. Dus Dorothy leek in orde te zijn, maar niemand zou kunnen verwachten dat vanaf dat moment eigenlijk alles zou veranderen. Het is namelijk zo dat Dorothy geplaagd zou beginnen worden door onophoudelijke dromen van rijkelijke tuinen en grote gebouwen met pilaren. Ze zou daarbij ook vaak in huilen uitbarsten en beweren dat haar thuis ergens anders is en dat haar ouders niet haar echte ouders waren en dat die haar terug naar huis, naar die plek zouden moeten brengen.
Ik krijg zelf even zo flashbacks. Ik denk dat ik ooit een keer een film gezien heb of zo met dat verhaal of een aflevering van een serie of zo. Ik weet het niet.
Maar dat zou wel heel goed kunnen, want zo, allez, ik ga een beetje later in die case ook nog natuurlijk theorieën aanhalen. En er zijn wel meerdere gevallen van mensen die effectief ook iets gelijkaardig voor hadden.
Ja, ik denk dat dat film was over een kind die ervan overtuigd was dat ze een of andere oude koning of zo was.
Wel, dat zou eigenlijk wel kunnen dat het heel dicht aanleunt tegen dit verhaal.
Ja?
Nu, voordat ik te veel weggeef, terug naar Dorothy eerst. In 1908, niet zo lang na haar val, bezoekt Dorothy met haar ouders het British Museum. Nu, wanneer dat ze aan het stuk met de Egyptische artefacten belanden, dat is eigenlijk wanneer dat Dorothy begint op te leven. Tot dan toe, de andere stukken van het museum interesseerden haar niet zo echt. Ja, hoe zou dat zelf zijn? Mm-hmm. Op die leeftijd, allez, ik kan niet voor mezelf spreken, want ik had zoiets van, woe, museum! Maar het is eigenlijk pas een stuk met de Egyptische artefacten wanneer dat Dorothy volledig extatisch werd. Ze zou zich aan de voeten van de standbeelden beginnen gooien en ze zou die voeten beginnen kussen. Ze zou zich dan naast een mummie zetten en ze zou weigeren om nog naar haar plaats te verlaten. Wanneer dat haar moeder haar zou proberen oppikken hebben, zou ze gezegd hebben van laat mij hier, dit zijn mijn mensen. Wanneer dat ze dan ongeveer 6 jaar wordt, zou Dorothy een magazine doorbladeren en daar zou ze een foto zien die haar eigenlijk met verstomming slaat. Ze ziet een gebouw dat ze al die tijd al in haar dromen zag. En in haar dromen was dat een heel mooi, rijkelijk versierd gebouw. Maar op die foto stond er eigenlijk een ruïne geprint. Nu, die tempel, dat is een tempel die in Abydos staat, in Egypte. En dat was de tempel die gebouwd was geweest voor farao Seti I, die zo rond 1300 voor Christus regeerde. En Dorothy zou daarop gereageerd hebben van, dit is mijn thuis, dit is waar ik gewoond heb.
Nu dat ik erbij stel sta, ik ben eigenlijk te twijfelen of dat effectief een film of zo is dat ik gezien heb, of dat ik gewoon al een keer een artikel over deze case gelezen heb. Want ja, het was inderdaad, het was dat.
Ah, voilà, kijk.
Ja.
Misschien komen er dan straks ook nog een paar dingen terug naar boven.
Zijn mij dat kind ter achternaam nog een keer eens opzoeken?
Of Dorothy E.D.
Of dat er een film van is.
E-A-D-Y. Nu, Dorothy's fascinatie met het oude Egypte zou haar eigenlijk niet meer loslaten. En ze zou zelf spreken over dat ze een soort van onlosmakelijke spirituele connectie voelt. Nu, er zijn bronnen die spreken dat ze na haar val ook leed aan een foreign accent syndrome. Dus dat ze eigenlijk mee een soort van accent, ja, zoals dat het woord het zegt, begon te spreken dat niet van haar leek te zijn. En dat ze ook verschillende keren zou opgenomen geweest zijn in een psychiatrisch hospitaal. Maar blijkbaar zou Dorothy zelf daar nooit over gesproken hebben. Dus die bronnen neem ik wel met een korreltje zout.
Mm-hmm.
Want misschien is dat een beetje geweest om het verhaal een beetje aan te dikken.
Ja, of het was gewoon haar keuze om daar niets over te zeggen, omdat ze dat niet wou delen.
Inderdaad.
Dat was waarschijnlijk gewoon niet de tijd dat ermee ging te koop lopen. Nee, dat nog in psychiatrie gezeten had?
Ha, nee, maar ik moet wel zeggen, misschien ben ik nu een beetje te ver voorop al aan het lopen. Dorothy was wel iemand die heel graag in gesprek ging met mensen, maar dan meer over de Egyptische tradities, over de geschiedenis, maar niet echt over zichzelf.
Ja.
Ze had eigenlijk niets waarbij dat ze inkomsten haalde uit het telen van haar verhaal of zo. Want zoals dat je straks zult merken, haar leven is eigenlijk totaal niet glamoureus geworden.
Ja.
Nu, doorheen haar tienerjaren en haar volwassen leven blijft ze haar fascinatie met het oude Egypte behouden. En als jongvolwassene begint ze te werken in Londen voor een Egyptisch magazine als politiek cartoonist. En het is dan zo dat ze uiteindelijk ook haar man leert kennen, Imam Abdel Megwit.
Ze ziet er wel uit alsof ze zou kunnen gespeeld worden, de Scarlett Johansson of zo.
Ja. Ja. Ja.
Of Keira Knightley, nee, het is meer die kop.
Oh, amai. Even twee mensen dat totaal niet op elkaar lijken.
Sorry, dat zijn gewoon twee actrices dat ik soms door elkaar sla, omdat die zo in dezelfde periode heel populaire films hadden, denk ik. En dat ik ze al twee zo ergens begin 2000 te leren kennen, denk ik.
Ja, waarschijnlijk.
Ja, best slecht met acteurs onthouden, oké?
Nu, op 29-jarige leeftijd kan Dorothy eindelijk haar grote droom verwezenlijken en trekt ze voor de allereerste keer naar Egypte na haar huwelijk. En ze krijgt dan ook haar eerste zoon, genaamd natuurlijk Seti.
Seti.
Nu, Dorothy zou daarbij ook, blijkbaar volgens de gewoontes, haar geboortenaam afzweren en zou daarbij verder door het leven gaan als Om Seti, zijnde moeder van Seti.
En bij deze heeft Nika haar naam ook veranderd naar Om Noobie.
Wel, dat is wel heel grappig, want ik was een interview met haar aan het bekijken, want ze heeft geleefd tot 1981, dus er zijn ook beeldfragmenten van haar. En ze was echt aan het zeggen van toen dat ze voor de eerste keer naar daar ging als vrijgezelle vrouw, want zo dadelijk ga ik ook laten weten dat ze dus gescheiden was.
Ja.
Dat ze blijkbaar met heel veel katten leefden, dat de bewoners haar daar Om en dan de naam van haar kat noemden.
Geweldig.
Dus, maar uit respect voor haar ga ik haar dan vanaf nu ook Om Seti noemen, tenzij dat ik mij zo dadelijk even vergis en er per ongeluk in een Dorothy uitvloep.
Ja, oké. Okay.
Nu, Om Seti zou zich dus blijven verdiepen in haar onderzoek terwijl dat ze in Egypte woont. En sommige nachten leek het alsof dat ze in een soort trance was en dat ze dan ook opstond midden in de nacht en dat ze een vreemde reeks symbolen begon neer te schrijven die eigenlijk enkel door haar te ontcijferen leken te zijn. Dat zou zich nog verder manifesteren en, zoals dat ik daarnet al zei, zou ze dan na 2 jaar het huwelijk afbreken. In die tijd zou ze eigenlijk onbewust in die trance dus zo'n 70 pagina's lang manuscript neergeschreven hebben, waarbij dat eigenlijk haar vorige leven en herinneringen zou inzitten. Ze zou er zelf later naartoe verwijzen als de Hora, of haar spirit guide. En daarover zal ik zo dadelijk nog meer vertellen. Nu, Om Seti, als vrijgezelle vrouw zijnde, maakt van haar vrijheid gebruik om een appartement te huren nabij de piramides van Gizeh. Ze dompelt zich volledig onder in de oude Egyptische religie en brengt dagelijks offers aan de goden. Ze bracht er zodanig veel tijd voor door dat ze ook bevriend geraakte met de archeologen die in de buurt aan het werken waren. En via die connecties dat ze daarbij opbouwde, zou ze uiteindelijk ook aan de slag kunnen gaan bij de Antiquity Service. En daar zou ze dan eigenlijk mogen meehelpen en ook ervaring opdoen bij de opgravingen.
Oké, dat is wel een mooie kans, hè?
Ja, zeker. Dus allee, in haar geval is dat eigenlijk niet anders dan living the dream, hè?
Mm-hmm.
Nu, ik had het daarnet al over de spirit guide die ze onbewust had neergeschreven en daar wil ik graag nog een keer naar terugkeren. Want het is die spirit guide dat haar een bron van info zou opgeleverd hebben over haar vorige leven. Zij zou namelijk een vrouw geweest zijn genaamd Bentreshit, wat Harp of Joy zou betekenen. Een naam die ze kreeg doordat ze een ongewoon uiterlijk had van blond haar en blauwe ogen. Nu, wanneer haar vader op missie vertrekt voor zijn werk, zou haar moeder komen te sterven. Wanneer haar vader uiteindelijk terug thuis komt en ziet dat enkel zijn dochter nog in leven is en zijn vrouw gestorven, is hij daar natuurlijk het hart van in. Hij moet helaas alweer een beetje later het huis terug verlaten en hij beslist dat het beste zorg voor een kind zou kunnen zijn om ze af te staan ter adoptie aan een nabijgelegen tempel. Zo komt het dat Bentreshit opgroeit in dienst van Isis en Osiris en hen haar leven lang zal dienen als priesteres en daarbij ook kuisheid en trouw zwerend. Wanneer Bentreshit zo'n 14 jaar is, wordt de tempel bezocht door niemand minder dan...
Seti.
De eerste,
ja.
Okay. We weten nog wanneer dat hij ongeveer leefde.
Nee.
Wel, we bevinden ons dus volgens het verhaal wanneer dat Seti leefde, zo'n 1300 jaar voor Christus. Nu, zoals dat ik zei, Seti bezoekt dus de tempel, waar Bent Rishit dus ook is. En er bloeit een liefde tussen de twee. En ze zullen meermaals in het geheim daar met elkaar afspreken. Er komt echter een punt wanneer dat geheim dreigt uit te komen, wanneer dat de buik van Bent Rishit boller en boller begint te worden.
Zoals al de miswijn aan het opdrinken.
Nu, dat is natuurlijk wel een gevaar, want er is een heilige eed verbroken, namelijk die van de kuisheid. Mm-hmm. Wat dat zou willen zeggen, dat zowel Seti als Bent Rishit dan gestraft zouden worden in dit leven, maar ook alle daarna volgende levens.
Ja, ik heb al nonnetjes weten ingemetseld worden voor minder.
Mm-hmm. Dus Bent Rishit besluit daarop dat het enige wat ze eigenlijk kan doen, haar eigen leven te nemen is. Nu, terug naar Om Seti in de huidige tijd. Nog steeds zou ze 's nachts opgezocht worden door Seti, die zich nu ook in een tastbare vorm blijkbaar aan haar zou manifesteren. Hij zou haar onder andere verteld hebben dat toen dat ze 3 jaar was, dat de korte tijd dat haar lichaam levenloos was, dat ze op dat moment een soort portaal zou geweest zijn voor een deel van de ziel van Bent Rishit, om op die manier haar lichaam binnen te komen en ja, vanaf dat punt eigenlijk onlosmakelijk met haar verbonden zou zijn. Hij zou ook verklaren dat dat nu wil zeggen dat Om Seti nu als doel in het leven zou hebben om te boeten voor de zonden van Bent Rishit.
Wat een slechte deal is dat.
Ja, dus eigenlijk is de bedoeling dat ze dan ja, een zo kuis mogelijk leven zal leiden, zal ik maar zeggen, zodat ze daarna samen in de eeuwigheid zou kunnen verder leven met Seti.
Ja, dus hij mag nu mijn zonden oplossen en ik had ook nog €5.000 aan onbetaalde rekeningen openstaan.
Yep. Nu, dus, dat zou willen zeggen dat de deal inhoudt dat Om Seti vanaf nu moet terugkeren naar Abydos en daar een devoot leven zou doorbrengen als volger van Isis en zich onthoudend van alle lichamelijke zonden.
En de piramide moest ook nog een keer stofzuigd worden.
Nu, Om Seti zou verhuizen naar een klein huisje in de buurt van de tempel en ze zou er ook blijven wonen voor de rest van haar dagen. Nu, volgens wat ik heb gelezen, zou dat echt een heel schamel huisje geweest zijn, waar dat er eigenlijk ook geen lopend water of elektriciteit was of zo. Dus, allee, ze heeft het al niet gedaan voor de glitter en glamour.
Maar ze kon alle dagen een zandkasteel bouwen als ze dat wou.
Dat wel. En ze was bij de liefde van haar leven. Zij het zichtbaar of onzichtbaar.
Ja, maar ja, dat geeft u minder werk ook, denk ik.
Nu, het verhaal van Om Seti begint natuurlijk wel een beetje ja, zijn beloop te krijgen. En dat stuit natuurlijk allemaal ook wel op behoorlijk veel ongeloof. Maar dat zou echter wel heel erg op de proef gesteld worden wanneer mensen vernemen dat ze de archeologen en onderzoekers eigenlijk heel veel kan bijbrengen op vlak van voorkennis over de tempel van Abydos. En ik heb daarvoor een artikeltje gevonden. Het is hier nu wel heel klein. Britain with a sense of déjà vu calls ruins home. Het is een artikel uit 1979. Ik heb er een klein stukje uitgenomen. Dat mag jij anders keer voorlezen, Jens.
Haar collega's waren verrast door haar onmiddellijke bekendheid met de tempel, zei ze. Ik was er zeker van dat ik het eerder had gezien, ging ze verder. In het pikdonker kon ik naar elke plaats gaan die ze mij zeiden om naartoe te gaan. Ze zei mij van, ga naar daar. En elke keer dat ik er in het donker naartoe ging, zat ik juist. Ze had tegen de archeologen ook gezegd waar dat ze de tuinen kon vinden, waar dat ze als kind over verteld had. Ze zei ook de boomwortels en de lianen, die waren daar aan het water, aan de kanalen. En ze kon correct inschatten wat dat de hoogte was van de beschadigde pilaren waar dat dak van de tempel op stond en ontbrak op dit punt. En ze kon zelfs sommige van de meer enigmatische hiërogliefen vertalen.
Ja, inderdaad. Dus waar komt het eigenlijk grotendeels op neer? Ze zou er eigenlijk ook in slagen om, zonder ooit afbeeldingen gezien te hebben van hiërogliefen of iets dergelijke, kon ze eigenlijk vertellen wat dat er op een bepaalde plaats te zien was, wat dat ook wou betekenen, zonder deze ooit gezien te hebben in dit leven. En vele daarvan waren ook afbeeldingen die eigenlijk nog nooit voor het publiek toonbaar waren geweest.
Maar dus die waren er wel effectief. Er was iemand die kon aftoetsen van hetgeen dat zij omschrijft, dat zij onmogelijk kan gezien hebben, dat klopt met de werkelijkheid.
Absoluut. Ja, dus die wouden eigenlijk zo zeggen van bijvoorbeeld, ik zeg maar iets van, er staat hier ergens een hieroglyf van Osiris of zo, zeg ik maar. Gaat daar een keer naartoe voor ons.
Ja.
En blijkbaar kon ze zij perfect dan zelfs in het donker de gangen doorgaan waar dat was en kon zij perfect de plek aanduiden. Ook van die centrale tuin dat je kon lezen, dat is volgens wat dat zij zegt iets dat zij al zag vanaf haar kindertijd. De plek die ze zou aangewezen hebben, zou op dat moment een gewoon zandige oppervlakte zijn geweest, gelijkend aan eender welke richting dat je uitkeek. Mm-hmm. Maar na urenlang graven zouden de archeologen dus effectief restanten hebben gevonden van een heel grote tuin, van de bomen, van de waterkanalen waar dat ze over sprak.
En dat zat onder ik weet niet veel zat.
Ja,
dat is natuurlijk wel het ding met zand. Hè. Het is ruw en dat raakt overal tussen. Dat is heel ambetant.
Easy there, Anakin.
Sorry, maar ja, inderdaad. Oké, okay, heel sterk. Als er niemand wist dat er daar een tuin was en zij heeft dat toch kunnen, de juiste plaats kunnen aanduiden en die tuin werd gevonden, oké. Okay. All hail om City.
Ja, want het was eigenlijk ook zo. Veel mensen gingen op dat punt ook mee in haar verhaal. Heel veel Egyptologen, antropologen, historici, noem maar op, die zouden haar ook gaan bezoeken in Egypte. En die zouden eigenlijk ook overtuigd geraken van haar verhaal. Des te meer eigenlijk ook, omdat, zoals ik al zei, dat ze heel erg open is, maar ook heel erg geloofwaardig lijkt in haar verhaal. Ze doet niet voor de roem of iets dergelijke. Ze woont in een schamel hutje heel haar leven. Allee,
ja, het is dat doet ze niet gewoon voor de fun. Een tell-all biografie geschreven heeft zodat ze miljoenen mee verdiend heeft? Of
nee, nee. Dus,
zo alle robots van het Egyptische Rijk.
En die de set, je. Nu, voor het, zoals ik al zei, het is eigenlijk eerder voor het meer historische aspect dat ze maar al te graag in gesprek zou gaan. Hè. En het zou eigenlijk ook zijn, volgens wat ik gelezen heb, dat er bepaalde onderzoekers zijn die ook stiekem een beetje zouden steunen op haar verhalen in hun onderzoek naar de geschiedenis van Abydos. Het zou namelijk ook zo zijn dat het verhaal van Bent Rishit eigenlijk er niet zou geweest zijn zonder het verhaal van Om Seti. Dus allee, dat is eigenlijk iets dat zij geclaimd heeft, maar dat nooit echt bevestigd was of gekend was in elk geval.
Ja, dus tot op dat moment. Als dat een bestaand figuur geweest is, zijn de twee verhalen eigenlijk onlosmakelijk verbonden aan elkaar nu.
Ja. Ja. Nu, ik wil eigenlijk een keer ook Om Seti zelf aan het woord laten, omdat het dan wel een keer leuk is om haar ook een keer in actie te kunnen zien, want ik moet zeggen, het is echt wel een geweldig, fantastisch madammeke. En het stukje dat ik nu even wil laten horen, spreekt er eigenlijk over van wat als zij eigenlijk zelf denkt over, ja, over het feit dat zij overtuigd is dat zij weet wie dat ze was in een vorig leven.
Oké, okay, Nicky is even een Ouija-bord aan het boven halen. Ik hou van haar.
Ze is de max, hè.
Ja, ja, zij mag mijn oma zijn.
Ja, het stukje dat ze op het einde ook zei over het feit van dat ze daar nu natuurlijk al zodanig lang woont, leeft, ook uit haar vorig leven, zegt ze basically van ja, moest er hier nu een grote storm of een grote ramp of weet ik veel wat gebeuren en de tempel stort volledig in, ben ik zeker dat ik zou weten waar dat elke steen terug 100% op zijn plek zou moeten zijn. Ja. En het is eigenlijk net ook die kennis dat ze natuurlijk heeft opgedaan door met de archeologen te werken en zo, doet eigenlijk de tegenpartij natuurlijk ook een beetje geloven dat het allemaal een hoax zou zijn natuurlijk. Hè. Omdat ze denken dat dat haar wel een voordeel zou geven in het raden van de verschillende locaties. Zoals de tuin, maar ook zoals bijvoorbeeld een tunnel die zij gevonden heeft aan de noordkant van de tempel. Die tunnel is ook nooit niet gevonden geweest zonder haar toedoen. Dus er zijn mensen die natuurlijk ook denken van ja, misschien door haar levenslange opzoekingswerk en nu ook haar ervaring bij de opgravingen dat ze misschien wel al een beetje kennis begon te hebben van... En misschien gewoon heel erg correct aan het gokken was.
Ja, oké, maar het is niet omdat je een logische gok kan maken van daar zou het kunnen zijn, dat je hem rapper gaat kunnen maken dan letterlijk een heel team aan professionele archeologen die niet anders doen dan dat.
Inderdaad.
Zij was uiteindelijk een amateur op dat vlak, hè?
Absoluut. En ze bleef ook beweren dat ze dat allemaal al wist van kinds af aan.
Of ja, amateur / ervaringsdeskundige.
Zeker. Nu, Omtzigt is, zoals ik eigenlijk aan het begin al had gezegd, zeker niet de enige persoon die beweert een vorig leven gehad te hebben. En ik heb een keer verder opgezocht. In de jaren 80 is er een psychiater geweest genaamd Ian Stevenson. En die zou een grootschalige studie gedaan hebben waaruit dat bleek dat kinderen rond de leeftijd van 3 jaar wel regelmatig een keer beginnen vertellen over hun vorig leven. Ik bedoel, de kinderen die hij onderzocht heeft.
Ja, ja, ja.
Dat 3 jaar eigenlijk wel de leeftijd is. En kenmerkend daarbij dat er ook verhalen worden aangeknoopt door hen die gelinkt zou kunnen zijn aan moedervlekken of littekens of iets dergelijke.
Mm-hmm.
Die ze dan zouden linken aan, ik zeg maar iets van, ik was een ridder in mijn vorig leven en ik ben gestoken in mijn zij en daar heb ik nu een moedervlek. Vaak zit er ook een traumatische gebeurtenis aan de basis. Maar in vele gevallen stoppen deze verhalen rond de leeftijd van 6 jaar. En we weten dus natuurlijk dat dat bij Omtzigt niet het geval was. Hè. Maar ik heb mij dan ook de vraag gesteld, zou het ook kunnen zijn dat de tijdsgeest een beetje een invloed had? Ofwel op Omtzigt zelf.
Is dat de slechterik in dit verhaal? De tijdsgeest. Dat is wel de big final boss. Haagschaar is maar luitenant. He. Van de tijdsgeest. Zit dat met zijn kommeke keldermelk.
Hij staat zo altijd op nachtergrond en zo. TikTok, bitches. Nu, waarom haal ik dat erbij? Omdat dat ook... het was eigenlijk nog een tijd waarbij dat er ook nog een beetje zo een nasleep van het spiritualisme en zo leefde. En ik weet niet, het is misschien eigenlijk meer een persoonlijke bedenking dat ik mij daarbij maak. Misschien niet noodzakelijk Omtzigt dat erdoor beïnvloed is geweest, maar misschien wel mensen in haar omgeving toen dat ze jong was.
Ja, in die periode, zo, het is van begin de jaren 1900 tot zo ergens, ik zou zeggen de 70s of 80s of zo, was dat spiritualisme wel eigenlijk een constante. In pieken en dalen, een beetje qua populariteit, maar zo alles na de oorlogen vooral. Hè.
Ja, zeker. En eigenlijk ook een beetje vroeger. Want het is eigenlijk al in de eerste helft van de 19e eeuw dat eigenlijk al een beetje aan hoe moet ik het zeggen, bekendheid begon te winnen in het Westen. Had verschillende bewegingen, zoals het spiritualisme en dan ook het transcendentalisme. Waarover dat ik eigenlijk een quote gevonden heb, dat ik nu eerst een keer ga voorlezen. De quote dat ik er nu wat bij halen komt van Ralph Waldo Emerson, een transcendentalist. En zijn kijk op reïncarnatie. Ik ga het even in het Engels zeggen, het is gemakkelijker. The soul comes from without into the human body as into a temporary abode, and it goes out of it anew. It passes into other habitations, for the soul is immortal. It is the secret of the world that all things subsist and do not die, but only retire a little from sight and afterwards return again. Nothing is dead. Men feign themselves dead and endure mock funerals. And there they stand, looking out of the window, sound and well, in some strange new disguise.
Ja, dat is eigenlijk op zich een vrij gekende theorie, denk ik. Ik denk dat de meeste mensen wel eens iets soort gelijks hebben gehoord. Dat lichamen sterfelijk zijn, maar zielen eigenlijk niet.
Ja.
Dus dat die constant op zoek zijn naar een nieuw lichaam om te komen bewonen. Ik weet niet hoe dat hij er zelf tegenover staat.
Ja, ik vind dat gelijk een vrij moeilijke. Het
zou veel van onze cases verklaren. Je moest de deel om de paarden kunnen blijven plakken.
Maar ja, ik zou het dan niet erg vinden om een keer te blijven plakken en te zien welke fuck-ups dan er nog allemaal gaan gebeuren wanneer dat wij er niet meer zijn. Hopelijk is het dan allemaal for good dat wij hier nu zo in die kleine crisis aan het verkeren zijn momenteel.
Maar ja, ik denk dat mensen 100 jaar geleden ook dingen tegenkwamen die veel erger waren dan wat we vandaag meemaken, maar ook zijn van oh ja, een kleine crisis.
Het is allemaal voor het goed van ons kinders.
Niet als slimmere keuzes, maar nope. Ja, ik weet zelf ook niet of ik er echt van overtuigd ben dat een feit is. Want dat leunt zo een beetje aan naar zo, like wat dat Scientology gelooft en al. Dus ik kan niet zeggen dat ik 100% achter de theorie sta. Maar ja, ik weet het niet.
Ik kan er gewoon geen vrede mee nemen dat er niets is hierna. Zo een eeuwigheid niets. Ik kan me dat moeilijk voorstellen dat we hier gelijk maar 70, 80, 90 jaar rondlopen en dan niets.
Ik heb al een paar punten in mijn leven gehad waar ik iets had van een eeuwigheid aan niets en stilte. Dat is het enige dat ik wel op de
maar ja, dat wel. Maar laat mij dan gewoon gelijk als een kat terugkeren of zo. Meer vraag ik niet.
Nee. Er zijn mensen veel slimmer als ik die deze berekening zou kunnen maken, maar we zijn ook met meer mensen op aarde dan dat we ooit al geweest zijn. Dus als we die theorie hebben van er is een select aantal zielen en dat wordt gewoon verdeeld tussen het aantal mensen, dan kan dat eigenlijk al niet kloppen, want het aantal zielen dat we zo zeg mee gestart zijn in de oertijd, we zijn nu met ontelbaar veel meer mensen dan dat we toen waren. Dus constant enkel maar dezelfde zielen die gerecycleerd worden, dat kan al niet. Maar het kan ook zijn dat er gewoon ook nieuwe zielen bijkomen elke keer. Hè?
Nou, of misschien zielen van plantjes of het een of het ander. Die is gewoon een upgrade of een downgrade, dat is maar hoe dat het bekijkt.
Zijn onze vegan luisteraars depressief aan maken?
Oei, ja, juist, ik heb dat niet gezegd.
Ze biedt daar niet meer eten.
Maar goed, laat ons nog even terugkeren. Hè. Want ja, zoals dat ik dus zei, en misschien zullen mensen zich dat ook herinneren als jullie de aflevering van de Ouija geluisterd hebben, is dat spiritualisme eigenlijk heel bekend geworden. En ja, begon dat eigenlijk om den duur een beetje... Ja, entertainment te worden, zou ik maar zeggen. Zo zeker met de Fox Sisters.
Kijk, zus, vrouw, hou terug naar de Fox Sisters.
Tuurlijk, we gaan altijd terug naar de Fox Sisters. Ja, die deden effectief shows, hè. Die traden op. Allee, dat was hip en happening om zo een spook in huis te hebben en zo.
Ja, en ze moesten iets doen. Hun broer was net wereldberoemd geworden met Back to the Future te maken. Dus.
Wauw. En allee, een van de dingen die daarbij ook behoorlijk begon op te komen, was hypnose. En om nog een keer terug te keren naar die vorige levens daarbij, is er bijvoorbeeld dan ook het geval geweest in 1952 van Virginia Tigg, die tijdens een hypnosesessie blijkbaar te ver terug was gereisd in haar herinneringen en in een vorig leven terechtkwam, waarbij dat ze met een Iers accent zou beweren Bridie Murphy te zijn uit het Cork van 1798. Ze zou beweerd hebben dat ze haar eigen dood zou gezien hebben en de kist waarin dat ze begraven werd. Nu, ik ga wel al zeggen, dit is nu wel een geval dat blijkbaar wel volledig debunked is geweest. Want er is bijvoorbeeld geen enkel bewijs gevonden dat die Bridie ooit zou bestaan hebben. Ook de kerk waarover dat ze zou gesproken hebben in haar dorpje zou nooit hebben bestaan. En heel toevallig had Virginia een buurvrouw wiens naam en leven wel heel erg gelijk liepen met dat van Bridie.
Mag ik een keer een ethische vraag stellen?
Oeh.
Gewoon omdat ik benieuwd ben wat dat uw mening zou zijn.
Oh my god, oei, ja.
Oké, een zware ethische vraag. Pak dat je ervan overtuigd bent dat hij de reïncarnatie bent van een of andere persoon uit een totaal andere cultuur dan die van u. Hij bent er zeker van in een vorig leven was ik die persoon, is dat eigenlijk mijn cultuur, is dat eigenlijk mijn volk.
Mm-hmm.
Is het dan oké om de kleren van die cultuur te dragen? Of is dat cultural appropriation?
Oh, wauw. Oh.
Ik stel die vraag niet omdat ik zelf van plan ben om dat te doen.
Oh.
Maar gewoon, louter theoretisch, als we die zielentheorie geloven, is dat dan cultural appropriation?
test te zien welk lichaam dat je ziel daarvoor had. Zo, wat was uw oerziel?
Nee, ik denk dat dat een discussie is dat je niet kan voeren zonder bepaalde mensen kwaad te maken.
Oh nee. En ik denk ook, allez, stel nu dat ik zelf op een dag zou wakker worden en dat ik zoiets zou hebben van ja, ik was in een vorig leven, weet ik veel wat, Margaret Thatcher of zo. Allee, ja. Ik denk dat ik al met serieus zware bewijzen naar boven zou moeten komen om ten eerste mijzelf, maar ook anderen daarvan te overtuigen.
Ja, maar niet omdat hij plots gaat beweren dat hij een of andere Brit geweest is in een vorig leven, dat ik ga stoppen met kruiden op ons eten doen. Hè. Zo werkt dat hier niet.
Ik weet trouwens niet waarom dat Margaret Thatcher ja. Dat was er ook aan het sorry. Ik had letterlijk elke persoon die ooit geleefd heeft kunnen nemen.
Nou, niet letterlijk, maar... Nee, maar zo inderdaad... Ja,
ik heb
Margaret
niet
Thatcher zo
gepakt.
Zo,
wacht, hier, kijk.
De ene persoon waar we totaal nooit over nadenken, nooit over spreken, of zo, Margaret Thatcher.
Who died December 18, 1990? Ik ga je een keer zien wie dat er gestorven is op mijn dag. Hier, Anne Revere. Voilà, kijk. Dus ik zou kunnen beweren dat ik bijvoorbeeld Anne Revere ben geweest.
Of Connie Russell.
Of Connie Russell, of...
Paul Tondelaar.
Oh my god. Paul Tortelier, French concert cellist.
Het Engelse stuk moest er niet met de Franse.
Wacht, nu dat we toch bezig zijn, zal ik een keer zoeken wie dat er...
Wie ik dat ik mijn verjaardag nog weet.
Goh, zak.
1977.
Sorry, dat was een typfoutje. Oei, het lukt niet.
Sorry aan de mensen van 1977, maar...
What happened? Nee, ik moet weten hoe died. Ah, hier. Sugar Guys.
Nee. Ik ben een nazaat van Teehee. De Amerikaanse animator Teehee is ook gestorven op 30 oktober 1988. Dus ik ben de reïncarnatie van Teehee.
Oké, okay, je ziet er wel uit, gelijk dat je de reïncarnatie van Teehee oh my god.
Maar die ziet er zo uit als... ik wil wel Disney kopen, maar er is enkel zo nog de versie van de action.
Hoor. Zijn foto's staan ook op de Disney Wiki, dus ik denk dat dat effectief een animator voor Disney is geweest.
Zo te zien wel, hè.
Oké, okay, we zijn hier een serieus een deep dive aan doen, terwijl ik eigenlijk maar een paar zinnen meer heb om mijn case af te werken. Dus
ah, sorry,
laat ons
aftakking gemaakt. Ja, oké. Okay. Dus hij zei de Paul Tortelier. Dat was zeker, en ja. Ik ben Tihi. Ja. Stuur jullie reïncarnatie door via een hele briefkaart. Ja.
Nee, weet je wat? Ik ga inderdaad een post maken in de Grafspraak-community wanneer dat deze aflevering uitkomt. Googelt wie dat er op uw geboortedatum gestorven is en we gaan allemaal een keer bekijken wie dat we waren in een vorig leven. In de Facebookgroep Grafspraak-community.
Maar ik denk dat hij niet goed had opgelet naar de case, Nicky. Want hoe noemden ze daar? Benadryl of zo? Die Egyptische...
Bentrishit
is niet gestorven op de dag dat Om Seti geboren is.
Ha, nee, maar ja, het zat er wat tussen wel nog een paar dingen gezien. Ja, alleen het zijn 3000 jaar tussen.
Er is iemand gestorven op haar geboortedag, oké. Okay?
Nu, wat ik dus gewoon nog wou doen, was mijn besluit geven. Ah, dus ja. Laat ik dat dan nog maar eerst doen. Om Seti is dus in elk geval, zoals dat ik al gezegd heb, sinds 1933 haar leven begonnen in Egypte. En ze heeft dat leven nooit terug toegekeerd. En ze is er blijven wonen op een kleine afstand van de tempel tot haar dood in 1981. Wat dat er eigenlijk niet ontdekt is geweest, of toch nog niet tot op dit punt... is dat ze ooit zou gesproken hebben over een nog onontdekte bibliotheek onder de tempel, vol met religieuze teksten en historische documenten. Maar laat ons hopen dat er daar ooit een keer iets over opgezocht wordt. Hè. In elk geval blijft haar verhaal verschillende Egyptologen verbazen en maakt het daar eigenlijk een beetje een soort van patroonheilige van de Egyptologie. Ik heb nog een schoonfoto van Om Seti om mee af te sluiten.
Ja. Ziet er echt wel...
Gelukkig, madameke. Nee.
Een gezellig homaatje.
Maar ja. Dus Jens, ik ben wel heel benieuwd wat jij denkt van dit verhaal.
Het is een heel leuk verhaal, een heel interessant verhaal. Het doet mij heel veel dingen in vraag stellen, eigenlijk. Maar ja, we zitten natuurlijk met het onmiskenbare feit dat zij toch enkele malen plaatsen heeft kunnen aanduiden die zij onmogelijk kon weten dat die er waren, of beschrijvingen geven, eigenlijk al van kinds af aan, die ook bleken te kloppen met... zaken die in de werkelijkheid nog niet gevonden waren, die nog niet opgegraven waren. Dus dat op zich vind ik eigenlijk echt heel sterk. Het doet mij neigen om het te geloven.
Hallo, Fresh is er.
En die aangebeld?
De deurbel is net gegaan.
Oké, mag mijn besluit af.
Kleine onderbreking. Terwijl dat Jens meneer HelloFresh binnenlaat, zal ik misschien al een keer mijn besluit geven. Ik ben eigenlijk wel... ik vind het heel moeilijk. Ik ben eigenlijk gewoon geneigd om ja te zeggen, omdat gewoon echt zo'n gepassioneerde dame is geweest, die gewoon duidelijk geleefd heeft voor haar passie. Die eigenlijk alle, hoe moet ik het zeggen, wereldse verlokkingen van zich af te gooien. En gewoon te leven voor haar beroep, voor haar geloof, voor haar overtuiging.
Ja,
om dat eigenlijk heel uw leven vol te houden.
Ik heb de helft niet gehoord van wat je gezegd hebt, maar ik ben akkoord. Ik wou dat gewoon een keer meegeven. Nee, ik weet niet, ik ben niet zo spiritualistisch ingesteld. Ik ben altijd niet 100% overtuigd dat er per se iets is na de dood. Allee, ook al lijkt het mij een akelige gedachte, gaat mijn persoonlijke overtuiging er eerder naartoe van, ja, we leven even en dan stopt het. Maar toch, iets in mij wil wel nog altijd dat er meer is. En ik denk dat dat gewoon een menselijke drang is om dat toch ergens nog altijd een beetje te blijven geloven. Zelfs al spreekt bijna alles dat tegen. En ja, als ik louter op mijn buikgevoel afga en niks meer dan dat, dan zeg ik hier een ja op.
Oké. Dan krijgt Omzetti van ons een dubbele ja. Maar ze verdienen het, potverdekken. Ik heb dat in de foto. Zie hoe blij dat ze is.
Het is dat. Die mag wel een keer in mijn katen eten. Mijn harde spek geven of zo.
Voilà. Dus, beste luisteraars, als jullie Dorothy ook een keer willen aan het werk zien, zou ik maar zeggen. Ik ga de video die we hebben laten afspelen en sowieso al de rest van het beeldmateriaal en zo, zet ik allemaal in de casefile. En die kan je zo als gebruikelijk terugvinden op onze website grafspraak.be.
Hoera.
Je kan daar natuurlijk ook nog veel meer doen op die website. Want als je bijvoorbeeld ook graag deel uitmaakt van een van onze afleveringen, dan vind je daar onder andere de knop om zelf jouw gebeurtenis, ging ik kan niet op het woord komen.
Verhaal.
Woorden, ze zijn op.
We hebben altijd gewerkt vandaag.
Bel ons, schrijf ons, doe wat je wilt.
Bel mij niet. Nee, vooral duidelijkheid, bel mij niet. Wat
spreek niet
zijn
op onze voicemail, dat is genoeg.
Er zijn genoeg mensen dat je mee mag bellen, niet met mij. Nee.
Maar Jens, wat is er nog meer te doen op die website?
Er is een webshop. Er is een link voor tickets voor Grafspraak aflevering 100 live. De Salem Witch Trials op 20 mei 2023. Wat is er daar nog te doen? Er is een contactpagina. Je kan ons een berichtje sturen. De casefile staan daar, maar die heb je waarschijnlijk net vermeld.
Klopt.
Ja. En er staan links naar alle afleveringen.
Voilà, perfect. Wij zijn ook te vinden op de sociale media. Facebook, Instagram en ik zeg het er gewoon naar goede gewoonte bij. Twitter, onder Grafspraak. En zoals dat ik daarnet al zei, de Facebookgroep, de Grafspraak Community.
Grafspraak is te beluisteren op Spotify, op iTunes, op Stitcher, op Amazon Music, op elke podcast-app die je maar kan voorstellen. We staan normaal gezien overal op. Is dat toch niet het geval, stuur ons een mailtje en we zorgen dat we terechtkomen op jouw app naar keuze. Grafspraak is volledig gratis en blijft ook volledig gratis. Het enige dat we terugvragen van jullie is om ons een rating te geven, om je te abonneren, om ons te volgen, om te doen wat je kan in jouw favoriete app. Dat is overal anders, maar het helpt ons allemaal. En de mensen die toch gratis luisteren, zonder dat terug te doen, die kunnen het wel eens voorhebben dat op een dag plots de deurbel gaat en dat de Dalai Lama u de verantwoordelijkheid komt geven over een volledige religie. Dus vermijd dat en geef gewoon die rating.
Dit was Grafspraak. Tot de volgende. We'll be right back.
afspraak.be.